Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 145ste psalm en daarvan het 6e vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk en hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En vervolgens ook het 4e vers. Al wat gij brocht zal juichen tot uw eer, uw gunstvolk zal verblijd uw zegenen. Heer, het 6e en het 4e vers van de 145ste psalm. luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om vervolgens te zingen uit de 26e psalm, het tweede vers: beproef gij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Het tweede vers van de 26e psalm. Vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het vijfde hoofdstuk, de schriftlezing Marcus 5, vanaf het 21ste tot en met het 34ste vers, Marcus 5, vers 21 tot en met 34.
Al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de oversten der synagoge met name Jairus, en hem ziende, viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is in haar uiterste, ik bid u dat gij komt en de anden op haar legt, omdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem, en een grote schare volgde hem, en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw die 12 jaren den vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het aarde daaraan ten koste gelegd, en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achter en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein als bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt, en zeg gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal.
Rondom het heiligavondmaal wil ik een drietal preken houden over de bloedvloeiende vrouw. Dat betekent dat ik hier in de Ebenezer Kerk alleen de eerste preek daarvan hou. En de tekst voor de prediking van morgen in een dienst van voorbereiding op de bediening van het heiligavondmaal is het 27e vers, Marcus 5 vers 27, waar het woord van de Heer onze tekst luidt: deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. We mogen onze liefdesgaven geven en we willen gaan zingen uit de 142e psalm en daarvan het tweede, het vierde en het vijfde vers. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, en het vierde vers kwam vluchten, maar kon nergens heen. Ik riep tot u, ik zei het, o Heer, gij zijt mijn toevlucht. 2, 4 en 5 van 142. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 147e psalm. En daarvan het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Het tweede vers van de 147e psalm, straks in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, is het uw worsteling of u volgende week aan mag gaan? Is het de vraag van jouw hart of er volgende week plaats is voor jou aan de avondmaalstafel? Zeker, ze zijn er die door genade mogen weten dat daar hun plaats is. Ze mogen geloven dat hun zonden hen zijn vergeven door het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. En ze hebben deel gekregen aan het heil dat er is in Christus Jezus. En bij hen is er ook het verlangen om naar het avondmaal te mogen gaan. Daar zien ze naar uit, daar verlangen ze naar. Wat is het een zegen als u zo mag toeleven na de avondmaalzondag. In dat vaste vertrouwen dat Jezus Christus uw zaligmaker is. Maar bij anderen ligt dat niet zo helder. Want wie kent nou die worstelingen rondom het heilig avondmaal? Wie zitten er nou met die vraag of ze volgende week mogen plaatsnemen aan de dis van het verbond? Dat zijn niet de onverschilligen. Zij gaan met avondmaal geen eens naar de kerk. Dat zijn ook niet degenen die zich onbekeerd weten en het daarin ook kunnen uithouden. Zij blijven gewoon af. En dat zijn ook niet de brutalen die zichzelf geen eens grondig willen gaan onderzoeken. Die gaan gewoon aan. Maar het zijn wel de kleintjes in de genade. Het zijn de schuchtere zielen. Zij die zichzelf zo dikwijls erbuiten plaatsen. Zij die zichzelf er niet bij durven te rekenen. Zij die van zichzelf zo klein denken. Misschien bent u dat wel. Of jij. En nu de voorbereidingszondag daar weer is en de voorbereidingsweek is aangebroken, vliegt alles u ook weer aan. En alles komt op u af. Hoe moet dat nou? Hoor ik daar wel? Kan het voor mij wel? Nou, als daar nou uw vragen liggen, als daar nou uw worsteling ligt, dan ligt er in die ontmoeting tussen de Heere Jezus en die bloedvloeiende vrouw zoveel onderwijs. Zoals ik al zei, een drieluik over die bloedvloeiende vrouw en hier in de Ebenezer Kerk alleen deel 1 van dat drieluik. En als thema zetten we boven de prediking in deze voorbereidingspreek, deze van Jezus horende. Drie gedachten. In de eerste plaats een opgegeven geval. In de tweede plaats een schuchtere ziel. En in de derde plaats een gelovige vrouw. Deze van Jezus horende. Een opgegeven geval. Een schuchtere ziel. Een gelovige vrouw. Sorry, het spijt ons, maar we kunnen niets meer voor u doen. Dat bericht, die boodschap, hoe aangrijpend. Dagelijks krijgen velen het echter wel te horen. In het ziekenhuis worden velen van dit soort slecht nieuwsgesprekken gevoerd. Patiënten worden naar huis gestuurd met die moeilijke boodschap. Zij ook. Die vrouw, een zekere vrouw, zo lezen we in vers 25. We weten niet veel van haar. We weten nog ineens hoe ze heet. Haar naam blijft onbekend. Een naamloos. Meer is ze niet. Onbekend bij de mensen, maar wel bekend bij God. Want het is de Heilige Geest die deze vrouw naar voren haalt. En zowel Matthäus, Marcus als Lucas schrijven over haar. En Marcus is daarbij het uitgebreidst. We vinden bij hem de meeste details van deze geschiedenis. Het levensverhaal van deze vrouw staat echter ingeklemd in de geschiedenis van Jairus met zijn dochtertje. Het is dus net alsof ze erbij hangt. Het tekent precies haar leven. Want het is wel een vrouw met een geschiedenis. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had. Het heeft haar leven bepaald. En het heeft haar levensgang ook gestempeld. Het was niet zomaar een kwaaltje, eentje die vandaag opkomt, maar morgen ook weer weg kan zijn. Zulke kwaaltjes kennen velen. Pijntje hier, pijntje daar. Lastig, niet fijn en het kan je ook hinderen in je dagelijkse werkzaamheden. Maar meer ook niet. Het gaat vanzelf wel weer over. Bij deze vrouw was het anders. Al 12 jaar draagt ze die kwaal met zich mee. 12 jaar ziek. Net zo lang als het dochtertje van Jairus oud is. 12. Een bijzonder getal in de Bijbel. 12 stammen van Israël. De 12 discipelen van de Heere Jezus. De 12 toonbroden in de tempel. Het nieuwe Jeruzalem dat 12 poorten kent en ook 12 fundamenten. 12 jaar, het is een hele lange tijd. 12 jaar ziek. Dan ben je een chronisch zieke. En dat is dikwijls een vergeten groep. In het begin is er belangstelling en meeleven. En het wordt aan je gevraagd hoe het ook met je gaat. Er komt een bezoekje, een kaartje. Er wordt voorbeden voor je gedaan. Maar hoe langer de tijd vordert, hoe stiller het wordt. Ze zijn je vergeten. Voor deze vrouw is het nog erger. Want ze begreep direct toen ze 12 jaar geleden de eerste verschijnselen van de ziekte bij zichzelf waarnam, waar het naartoe ging. Het menstrueren stopte niet. En ze wist wat dat betekende: afbraak van haar lichaam. Want door voortdurend bloedverlies vloeien de lichaamskrachten weg. En druppel na druppel vloeit elke lichaamskracht weg. Een kwaal die het lichaam sloopt. Het heeft ze ondervonden. Lichamelijk is ze een wrak geworden. Ze is uitgeput, eindeloos moe. Ze kan niet meer. Ze kan niets meer. En ze weet het, deze ziekte wordt mijn dood. Aangrijpend om dat te moeten constateren. Ik word niet meer beter. Het gaat achteruit met mij. De krachten die worden steeds minder. Maar nog ernstiger. Ze draagt dit alles helemaal alleen. Ze heeft niemand om zich heen. Geen arm om haar heen. Geen schouder om op te huilen. Niemand die haar tranen droogt. Niemand aan wie ze haar verhaal kan vertellen. Niemand die haar tilt als ze zelf niet meer lopen kan. Niemand die haar helpt als alle krachten zijn weggevloeid. Ze staat er helemaal alleen voor. Want ze is ook nog eens onrein. En dat is wel het ergste van alles. Maar zo staat het in Gods wet. In Leviticus 15, vers 19. Waar we het ook lezen. Maar als een vrouw vloeiende zal zijn, zijnde haar vloed van bloed in haar vlees, zo zal zij 7 dagen in haar afzondering zijn. En al wie haar aanroert zal onrein zijn tot de avond. Ze heeft dus met niemand contact meer. Als ze al zou zijn getrouwd en als ze al kinderen zou hebben gehad, dan zou ze hen al jaren niet hebben mogen aanraken. Ze was buitengesloten van haar gezin. En ze leeft in een volstrekt isolement. Dat geldt niet alleen voor haar sociale leven, maar ook in godsdienstig opzicht staat ze overal buiten. Ze mag immers in de tempel en in de synagoge niet komen. En haar besmettelijke ziekte sluit haar daarvan buiten. Ze mag dus niet komen op de plaats waar het altaar rookt en waar het bloed vloeit. Ze is niet welkom op de plek waar de gebeden tot de Here worden opgezonden. En ze mag niet met Gods volk opgaan naar het huis des Heren. Reddeloos en hopeloos. Een opgegeven geval. O ja, er waren tijden dat ze hoopte dat ze nog beter zou worden. En ze heeft bij vele dokters gelopen. Het wordt aangegeven in vers 26. En veel geleden had van vele medicijnmeester. Ze had er ook het geld voor. Geen reis was haar te ver en geen rekening was haar te hoog. Ze had er alles voor over om van haar kwaal af te komen. En geen geneesmiddel bleef onbeproefd. En elk adresje werd ook bezocht. En ze heeft elk voorgeschreven middeltje ook gebruikt. En de ene dokter zei, je moet dit proberen. En de andere dokter zei, nee, dat is juist verkeerd. Probeer dat nou eens. En weer een andere arts kwam weer met een nieuw middel. En zo liep ze van het ene advies naar het andere advies. En ze was vast besloten om het juiste geneesmiddel te vinden. Ja, zo gaat het toch als het lichaam ziek is. Dan zoek je naar iets om genezen te kunnen worden. Want je wilt zo graag beter worden. Je wil je krachten weer terug. Je wil je plaats weer kunnen innemen in de maatschappij. En daarom ook ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Je wilt ervoor vechten. Want je wilt die ziekte niet gelaten over je heen laten komen. Als er ook maar 1 mogelijkheid zou zijn. Want je wil er niet aan dat het sterven wordt. Maar al dat dokteren, het heeft geen zin gehad. In plaats van vooruit, ging ze achteruit. En elk jaar werd ze slechter. En nu is haar portemonnee leeg. En al het hare daaraan ten koste gelegd. Ze heeft niets meer. Steeds leger, steeds armer, steeds vermoeider. Na 12 jaar is het op. Alles, alles heeft ze geprobeerd, maar berooid is ze achtergebleven. Er is niemand die haar nog helpen kan. Deze naamloze vrouw, ze is ten dode toe opgegeven. Kent u haar trouwens? Komt ze jou bekend voor? Want ze lijkt op u, jou en mij. Ze vertoont ons aller beeld. Ook wij zijn besmet door de zonde. En van nature geldt van ons allen onrein, bevuild en bevlekt met duizend zonden. En de kwaal van de zonde sloopt ons. En de wet van God veroordeelt ons als onreine mensen. En door onze zonde zijn we buitengesloten van Gods gunst en van Gods gemeenschap. En we verkeren in een volstrekt isolement. We kunnen en we mogen niet in Gods nabijheid verkeren, want wij zijn zondige mensen. We zijn ten dode toe opgeschreven en opgegeven. En we weten dat. We horen dat. Elke zondag wordt het ons immers aangezegd dat wij lijden aan de kwaal van de zonde. Aangrijpend als wij dit slechte nieuws gelaten over ons heen laten komen. Zo zijn ze er, ook in ons midden. Misschien bent u het wel of jij. Onder de prediking krijg je te horen dat je ongeneeslijk ziek bent. Maar je lijkt het wel best te vinden. Je zoekt niet naar genezing. Je bent totaal ongevoelig. Je bent vol zonde. Maar je praat slechts over je eigen gerechtigheden. U bent verzwakt door de zonde. Maar u meent nog altijd sterk te zijn. U doet alsof u niets mankeert. En je wil er niet aan dat je ziek bent. U weet wel, daarachter schuilt de vijandschap tegen God. Het is ten diepste spelen met je leven en ook spelen met je dood. Maar bij deze vrouw lag het anders. Zij zocht naar mogelijkheden om van die plaag af te komen. En juist daarom herkent u zich misschien wel in haar. De Heilige Geest die u heeft bepaald bij de dodelijke aard van uw zondekwaal. En net als die vrouw hebt u van alles geprobeerd om maar beter te worden. Je bent bij allerlei dokters geweest. De dokter van de wet. De dokter van je eigen goede werk. De dokter van een goed zedelijk gedrag. De dokter van de eigen gerechtigheid. En je hebt van alles geprobeerd om genezing te vinden voor je dode ziel. En niets was u te veel. Allerlei middeltjes heb je geprobeerd en trouw nam je ze in. Je probeerde wat beter op je levensstijl te letten. En u ging eens wat gezonder leven. Het werd er echter niet beter op. Het hielp niet. U bent ermee vastgelopen. Net als die vrouw. Ze komt in haar onmogelijkheid terecht. En ze weet niet meer hoe het moet. Ze voelt zich reddeloos verloren met al dat dokter. Het is bij haar alleen maar erger geworden. Ja, zo is het. Als een mens toch genezing blijft zoeken buiten de Heere Jezus. Dat breekt je op. Niet in het minst in een voorbereidingsweek. Je probeert van alles uit. Je loopt wat dokters af. Je probeert zelf ook wat gezonder te gaan leven. En dan zet je weer je hoop op weer een andere arts. Maar zolang u uw genezing zoekt buiten Jezus, de zielenarts, is dat alles tevergeefs. En het wordt alleen maar erger. De kwaal der zonde woekert maar voort. En de avondmaalstafel, die komt steeds verder van je af te staan. Want alleen door de Heere Jezus is er genezing. Dat zien we ook in onze tweede gedachte. Een schuchtere ziel. Want nu is het in Galilea waar die vrouw verblijft. Nu is het daar een drukte van belang. Want Jezus komt langs. En de mensen hebben al veel van hem gehoord. Hij heeft vele zieken genezen. Melaatsen heeft hij gereinigd. Blinden de ogen geopend. Stommen heeft hij doen spreken. En boze geesten heeft hij uitgedreven. Er gaat blijkbaar een goed gerucht over de Heere Jezus door heel het land. En op een of andere wijze heeft dit goede gerucht deze vrouw ook bereikt. En terecht leggen onze Statenvertalers daar de vinger bij door één woord, het schuingedrukte woord, toe te voegen aan wat er staat in het Grieks. Want zo laten ze ook de betekenis van de tekst ook des te duidelijker uitkomen. Deze, zo begon onze tekst, deze van Jezus horende. Dit opgegeven geval hoort van de Heere Jezus. Deze radeloze, uitzichtloze vrouw hoort van hem. Wat een voorrecht als een zondig mensenkind mag horen van Jezus. En zo ligt dat toch als de prediking zondag aan zondag mag uitgaan en de boodschap van het evangelie aan uw hart mag worden gelegd. Ja, wat kan een ziel nou meer moed geven dan als hij mag horen van Jezus? Het is immers door de dwaasheid der prediking dat God zondaren zalig, of als we in de context van dit gedeelte blijven, dat God zondaren beter wil maken. Het geloof is immers uit het gehoor. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor uit het woord van God. Wat ben je dan dwaas als jij je plaats onnodig leeglaat? Deze, die opgegeven vrouw, die hoort van de redder, de zaligmaker, de verlosser van zondaren. Ze hoort van hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. Ze hoort dat er voor hem geen hopeloze gevallen zijn. En ze hoort dat hij is gekomen om alle krankheden op zich te nemen. En dat evangelie mag uitgaan. Het evangelie dat de zoon van zijn middelaarskleed hangt in het stof van de aarde. Ja, dat hij zelf is afgedaald naar deze zondige wereld en is ingedaald in de diepte van onze verlorenheid om de kwaal van de zonde op zich te nemen en weg te nemen. Dat hij kwam, ja, om uit de gemeenschap van God en uit de gemeenschap van mensen gestoten te worden. Om zo door recht en door voldoening de gemeenschap met God te herstellen. Dat hij buiten de legerplaats zal lijden als de onreine bij uitstek. Dat hij moest afdalen tot in het volstrekte isolement van de Godverlatenheid, opdat hij genezing zou verwerven. Zo mocht zij horen van Jezus. En in dat gerucht hoort deze vrouw haar laatste reddingsmiddel tot genezing. Ja, Jezus zelf wordt haar laatste hoop. En alle andere wegen tot redding en tot genezing, die zijn afgesloten. Niets heeft mogen baten. Al de dokteren heeft haar niet verder geholpen. Ze is er alleen maar slechter van geworden. Tot de bedelstaf verlaagd. Alleen Jezus zou haar kunnen helpen. Wat een zegen. Als een mens daar achter komt. Ook in een week van voorbereiding. Bepaald bij zijn zonde en zijn vervloeking. Vastgelopen met alle eigen middeltjes. Te hebben ontdekt dat jij jezelf onmogelijk kan reinigen van al je zonden. En te hebben geleerd dat anderen je ook niets kunnen bieden. En dan van Jezus horende. Nieuwe hoop ontluikt in het hart. Maar dan de bezwaren. Ja, want die had ze. Meer dan één. En terecht ook. Ze moest eerst door heel die scharen heen. Dat was toch haast onmogelijk. Het was zo druk rondom de Heere Jezus, dat ze niet wist hoe ze ooit daarheen, daardoorheen kon komen. Ja, zo is het toch ook in de kerk, dat de kerk ophouders kent op de weg naar Jezus. Het zijn mensen die een ziel proberen bij de Heere Jezus Christus weg te houden. Alles mag, zolang een zondig mensenkind maar niet uitgaat tot redding en tot genezing tot de Heere Jezus. Dat geldt zeker ook rondom het heilige avondmaal. Dan kunnen ze er zijn die voor anderen een sta in de weg vormen om tot Christus te komen. Mensen die allerlei belemmeringen opwerpen. Eerst moet dit en eerst moet dat. Het gaat toch niet zomaar? En het ontneemt het laatste beetje hoop wat er leefde in het hart van zo'n schuchtere ziel. Maar weet u, die mensenmassa was uiteindelijk nog ineens het grootste bezwaar. Want als God de Heilige Geest gaat werken, dan zie je daar ook wel doorheen. Dan telt het ook niet meer wat mensen zeggen. En hoe mensen zich ook opstellen. Ook niet rondom het heilige avondmaal. Maar haar grootste bezwaar was nog wat anders. Ze mag niet tot Jezus komen. Ze mag zich überhaupt niet onder de mensen bevinden. Ze is immers onrein. Haar ziekte sluit haar buiten. Ze hoort daar niet. De wet verbiedt dat. De wet veroordeelt dat. Gods heilige en rechtvaardige wet ontneemt haar elk recht. Ze hoort weliswaar dat Jezus langskomt. Maar zij mag niet tot hem komen. Dat recht heeft ze niet. En de duivel die wist dat. En hij zal daarop hebben ingespeeld. En hij zal het haar hebben ingefluisterd. Jij mag niet bij Jezus komen. Je hoort daar niet. Je hebt ook alles tegen. Je maakt de anderen ook nog eens onrein. Daar is geen plaats voor jou. En dat weet ze. Dat voelt ze. Dat ervaart ze ook. Ja, is dat niet dikwijls de grootste nood in een voorbereidingsweek? Te weten bij Jezus te moeten zijn. Maar te beseffen, niet bij hem te mogen komen. Het besef van je eigen zondigheid, van uw vuilheid, van je ongerechtigheden. Dat kan de avondmaalstafel juist op zo'n afstand ook zetten. Je zou die tafel alleen maar verontreinigen met je vuile zondaarshanden. En je zou die tafel ontheiligen door daar te zitten met je schuldige en met je zondige hart. En u moet het zeggen, het kan voor mij niet. Wat een worsteling en wat een strijd kan dat niet geven. En toch, zij gaat. Deze, van Jezus horende, kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Als er echt nood is, kun je immers ook niet wegblijven. Ze was in doodsnood en haar enigste toevlucht die nog over was, was de Heer Jezus Christus. Alleen Hij kon het voor haar oplossen. En het leeft ook in haar hart. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En ze heeft ook niets te verliezen, want ze is al opgegeven. Dan maar sterven aan zijn voeten. En zo gaat ze. Uitgewerkt. Uitgeploeterd. Uitgedokterd. Tot Jezus. Nee, niet openlijk. Maar in stilte. Schuchtig. Bescheiden. Onopvallend. Ze schreeuwt niet luid zoals die blinden in Jericho. Ze valt de Heer Jezus niet te voet zoals Jairus dat had gedaan. Ze wordt ook niet door haar vrienden tot de Heer Jezus gebracht. Ze vraagt ook niet openlijk om hulp van de Heer Jezus. Maar niemand ziet het. Niemand merkt het. Maar stilletjes kruipt ze van achteren om de zoom van Jezus' kleed aan te raken. Meer was het ook niet. Ze eist niet alle aandacht van de Heer Jezus op. Ze wil ook geen blokkade opwerpen op de weg die de Heer Jezus gaat naar het dochtertje van Jairus. Ze beseft ook dat ze onrein is en daarom komt ze slechts van achteren. Heel schuchtig. Heimelijk zelfs. Beschroomd. Beschaamd bovendien, want ze kent haar ellende. En ligt daarin nou ook geen troost met het oog op de bediening van het heilige avondmaal. Juist ook voor zo'n beschroomde en zo'n schuchtere ziel. U durft eigenlijk niet. Alles hebt u ook tegen. En terwijl het meest ook uzelf. En allerlei bezwaren komen boven. En allerlei vragen die er leven in het hart. En als je dan terugkijkt naar de achterliggende tijd, wat is er dan ook niet veel waarvoor je je ook schamen moet. En als je ziet op jezelf, dan besef je ook dat er voor jou geen plaats is aan die tafel. En toch, wegblijven kun je niet. En afblijven wil je ook niet. Want je hebt gehoord dat daar aan de tafel Jezus is. Hij die zondaren zoekt en zaligt. Hij die zich ontfermt over het verlorene. Hij die oog heeft voor het afgeschreven en voor verschoppelingen. Hij die zondaren ontvangt en eet met hen. Hij die barmhartigheid bewijst aan hen die alles verbeurd en alles verzondigd hebben. Nee, met de borst vooruit zul je niet kunnen komen. En je beseft ook wel dat je niets hebt om mee te koop te lopen. Want wat je hebt zijn slechts je zonden en je ongerechtigheden. Ja, alles wat jij hebt is eigenlijk iets om voor je te schamen. En daarom, het liefst, kom maar ergens aan de rand van de tafel. Daar wil je zitten. Ongemerkt en ongezien. Niet zo vooraan, niet zo in het zicht. Een stille in de landen. Maar hopende dat ze jou niet zien en maar hopende dat je ook niet opvalt. Bevend en vreesend, schuchter en beschroomd. Zo kan het dus ook. Zo mag het ook. En gaat het zo ook niet dikwijls. Maar als je zijn kleed nou maar aanraakt. Als het je nu maar om hem te doen is. Als je nu maar verlegen bent om de Heere Jezus Christus. Als het u nou maar gaat om die tekenen van brood en wijn waarachter de lijdende en de stervende borg en zaligmaker mag oprijzen. Als u maar die zaligmaker hebt leren nodig krijgen, dan mag het. En dat brengt bij ons de laatste gedachte. Een gelovige vrouw. Want wat is dit nou eigenlijk voor een vrouw geweest? Ze was geen vrouw die het allemaal zeker mocht weten van haarzelf. Ze was ook geen vrouw die vol overtuiging sprak over haar deel aan Christus. Ze was ook geen mens die in alle bewustheid mocht weten waar haar zonde en waar haar schuld was gebleven. Zo zag ze haarzelf al helemaal niet. Ze was een zondaar. Niet meer dan dat. Eén die een kwaal had waaraan ze zou sterven. Een ellendige ziel die alles tegen had en die ook helemaal niets bezat. Eén die klein dacht van haarzelf. Maar tegelijk die ook zo groot dacht van Jezus. Want dat mag ze ook belijden. Vers 28. Indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. Dat tekent nou haar geloof. Een toevluchtnemend geloof. Ze gelooft in de macht van de Heere Jezus die haar redden kan. En daarin ligt ook geen spoortje van twijfel. En daarin horen we toch ook iets van die zekerheid die zo eigen is aan het ware geloof. Ook van dat toevluchtnemend geloof. Want bij haar leeft nou de vaste overtuiging dat Jezus alleen haar helpen kan. En hoe het ook lag, en hoe rechteloos ze ook was, ze wist het. Ik moet bij hem zijn. En dan was het dan maar de aanraking van zijn kleed. Oh, ze wist het. Dat zou al genoeg zijn. En ziet u, dat is nou het echte geloof. Dat komt. Dat geloof redeneert niet. Dat geloof ziet ook af van alle omstandigheden. Het geloof ziet ook af van alle aardse dokters. Dat geloof ziet slechts op hem, die zielenarts, die hemelse dokter. En zo komt ze daar, bukkend en buigend. En half liggend strekt ze daar haar zwakke en haar bevende hand uit om de zoom, dat wil zeggen de snoertjes, de kwastjes van zijn kleed aan te raken. Ze weet het. Eén aanraking van Jezus is genoeg. In één contact met de Heere Jezus ligt alles voor haar. En zo ligt het er ook onderweg naar het heilige avondmaal. Aan de tafel worden echt geen grote gelovigen verwacht. En aan de tafel zitten ze ook niet die kunnen pochen op zichzelf. Althans, zo hoort het niet, of het moet een Judas zijn. Maar Judas hoorde ook niet aan de tafel thuis. Want ja, wie groot denkt van zichzelf, die heeft aan de tafel uiteindelijk ook niets te zoeken. Maar aan de tafel zitten zondaren. Er zitten zielen die klein van zichzelf hebben leren denken. Maar die ook groot van de Heere Jezus Christus hebben leren denken. Al is het dan misschien met een trillende hand. En al is het misschien met een kloppend hart. Maar toch, u kunt en u durft niet bij de Heere Jezus weg te blijven. Zo lag het bij die vrouw. Ze hoorde van de Heere Jezus en ze wist het. Het is nu of nooit. Alleen als ik hem aanraak. Alleen als ik tot hem mag komen. Alleen dan kan ik gered worden van de dood. Zij hoorden van Jezus. U ook. Jij ook. Vandaag weer. Want Jezus van Nazareth komt voorbij in het gewaad van zijn woord. Raak hem dan toch aan. Al is het misschien van achter. Weet u, als u dat niet doet, blijft u in uw zonde. Wie niet de hand des geloofs leert leggen op Christus de zielenarts, die zal voor eeuwig vergaan aan de kwaal der zonde. O, zegt u, maar ik beef zo. Dat deed die vrouw ook. Die vrouw die door de Heere Jezus genezen werd. Haar hand die trilde. Toch raakte ze hem aan. En hoezeer de vingers van het geloof ook trillen mogen, als het slechts de zoom van zijn klederen zal aanraken, zal er kracht van hem uitgaan. En de kracht zit niet in de vinger die hem aanraakt, maar de kracht zit in de zaligmaker van wie de kracht uitgaat. Laat hem dan toch niet voorbij trekken. Zonder, ja, uw zondige, uw schuldige vinger. Zonder dat die vinger hem aanraakt. Maar ook een bevende geloofshand vindt zijn zaligheid in de Heere Jezus Christus. En laat uw onreinheid en uw zondigheid en uw ongerechtigheden u dan toch niet afschrikken. Jezus komt langs in het gewaad van zijn woord. En strek die hand dan toch uit. Ja, om zo te ondervinden dat er kracht van hem uitgaat. Kracht tot genezing. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zij mochten doen, die vrouw, tot hem, tot Jezus zich ter genezing wenden. O, geef toch dat wij dat ook mogen kennen. Dat het in ons leven gevonden wordt. Wij die aan de kwaal der zonde lijden. En daarom dodelijk ziek zijn. Ten dode opgegeven. O Heere, wat een dokters bieden zich niet aan. En wat een kwakzalvers zijn er niet te vinden. En wat zijn we dwaas dat we daar weer ons oor aan laten hangen. En dat we daar naartoe gaan. Maar Heere, u gaf het. Dat we mochten horen van hem. Die grote zielenarts. Die geneesheer. De Heere Jezus Christus. O, geef toch dat we ons tot hem ter genezing mogen wenden. Om in hem te mogen verkrijgen kracht tot vernieuwing. En te mogen ondervinden dat bij hem alles te vinden is. Wat een zondig mensenkind nodig heeft. O Heer, gedenk ons in een week van voorbereiding. Als de duivel toch van alles zal influisteren. En als het er niet meer lukt om ons op het spoor van andere dokters te brengen. Dat hij ons dan wel zal bepalen bij onze rechteloosheid. Maar dat we dan toch hem mogen wijzen. Op die geschiedenis van die bloedvloeiende vrouw. Die met haar nood en haar ellende dwars tegen alle rechten in toch ging. Omdat het ware geloof het ook niet kan houden in de nood en in de rechteloosheid. Maar het alleen maar kan vinden aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Heere, gaat u zo met ons mee. Gedenkt u alle juffrouws en alle meesters op de zonderschool. Als ze ook vanmiddag weer les mogen geven. Geef ook wat ze nodig hebben, ook aan de kinderen. En geef ook de kinderen wat zij nodig hebben. Zo bidden we om uw zegen. Breng ons ook vanmiddag samen in uw huis. Zo mogen we dat alles vragen. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. We willen nog zingen uit de 99ste psalm. Daarvan het tweede vers. God die helpt in nood is in Sion groot. En wat er verder volgt in het tweede vers van de 99ste psalm. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.